Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 18 en daarvan de voorzang. Psalm 18, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. We noemden u de voorzang van Psalm 18. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal ons worden voorgelezen Matthäus 22, de versen 34 tot en met 46. We noemden u Matthäus 22, vers 34 tot en met 46 als onze schriftlezing, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en aansluiting daarop zingen wij Psalm 19, het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En wat daar verder volgt, we noemden u Psalm 19, vers 4, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Matthäus hoofdstuk 22 vanaf vers 34 tot en met het einde. En de fariseeën gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. En een uit hen zijnde een wetgeleerde heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende, Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem, Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, en dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Als nu de fariseeën tezamen vergaderd waren, vraagde hun Jezus, en zeide, wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Hij zeide tot hem, Davids zoon. Hij zeide tot hen, hoe noemt hem dan David in de geest zijn Heere, zeggende, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden, en niemand durfde hem van dien dag aan iets meer vragen.
Gemeente, we zingen met elkaar terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk uit Psalm 38, vers 1, 6 en 15. Psalm 38, vers 1, groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al de dag in het zwart. En het 15e vers, want, o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellende bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. We noemden u Psalm 38, vers 1, 6 en 15. Gemeente, vandaag is uit de catechismus zondag 2 aan de beurt. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over de drie stukken. Nu komt het eerste stuk en dat heet Van des mensen ellende. Laten we met elkaar lezen vraag en antwoord 3, 4 en 5. Vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord uit de wet van God. Vraag 4, wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Matthäus 22, vers 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Het antwoord neem ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Deze zondag spreekt over de wet als kenbron van onze ellende. We verdelen de preek in drie gedachten naar aanleiding van de drie vragen met de bijbehorende antwoorden. Ten eerste de gever van de wet. Ten tweede de onderwijzer van de wet. En ten derde de ontdekking van de wet. We noemen u achtereenvolgens de gever van de wet, de onderwijzer van de wet en de ontdekking van de wet. U hebt misschien gedacht, gemeente, jongens en meisjes, zondag 2. Jammer dat vandaag die zondag aan de beurt is. Deze zondag gaat immers over de ellende. Daar horen we al zo vaak over. De wereld is er vol van. En dan nog eens een hele preek over de ellende. Ja, als je het zo bekijkt, heb je een heel verkeerd begrip van de ellendekennis. Van de wet van God en van God zelf. Als je zo redeneert, is er één ding duidelijk. Dan ken je in ieder geval je ellende nog niet. Bovendien, het gaat niet in de eerste plaats over de ellende, maar ten diepste over de liefde. Gij zult lief hebben, de Heere, uw God. Er staat niet wat eist de wet van God van ons. En dan volgen alle geboden afzonderlijk. Nee, Christus vat ze samen. Waar het dus ten diepste om gaat in al de geboden, is de liefde. Gij zult lief hebben de Heere uw God en uw naaste als uzelf. Dat is de inhoud van de twee tafels van de wet. En wie die liefde niet kent, ja die is echt ellendig. Die kent zijn ellende niet, die kent de wet van God niet en die kent ook God niet. En die heeft het onderwijs van zondag 2 dubbel hard nodig. De fariseeën hadden ten tijde van de omwandeling van de Heere Jezus op aarde een totaal verkeerd begrip van de wet. Dat blijkt uit de schriftlezing. Ze kenden de wet wel, maar ze kenden zichzelf niet door de wet. Ze waren hele dagen met de wet bezig en ontleden die helemaal. Het was net een soort verzameling die ze hadden aangelegd. De wetsbeschouwing van de rabbijnen kenden 613 afzonderlijke geboden, namelijk 248 geboden en 365 verboden. Die vergeleek men met elkaar en zo kwam men tot de indeling van lichtere en zwaardere geboden, als ook van belangrijke en minder belangrijke geboden, zonder dat ze ooit zich er maar één keer in hadden gezien, waren ze bezig met de spiegel van Gods wet. Ze bleven hangen aan de uitwendige geboden, zonder te letten op het doel en het beginsel van de wet. En dat is de liefde. Op zekere dag komt een wetgeleerde naar de Heer Jezus toe, om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Vroeg hij. Hij bedoelde de Heer Jezus, van heel die verzameling die we hebben aangelegd, die 613 geboden, welke is daarvan de belangrijkste? De Heere Jezus antwoordt, het belangrijkste is de liefde. Dat geldt ten opzichte van elkaar, maar ook naar God. Als die liefde in ons hart niet is, dan zijn we bang voor God en bang voor de wet. Maar als de liefde in ons hart is, ja, dan zijn we wel bedroefd over onze zonden en vluchten we er juist mee naar God toe. Juist de liefde verbreekt de vrees. We belijden in de apostolische geloofsbelijdenis, ik geloof. En dan staat er niet, ik geloof de zonde, maar ik geloof de vergeving van de zonde. De zelfkennis, de kennis van de ellende en van onze schuld is niet een apart onderdeel uit het christelijk geloof, maar is slechts in zoverre noodzakelijk als het dient om de naam van God, het wezen van God en de genade van God te onderstrepen. En opdat wij blijvend uit dit wonder van genade van God zullen leven, daarom luidt de vraag van de catechismus, waaruit kent gij uw ellende? Met andere woorden, hoe bent u tot die kennis gekomen van dat eerste stuk en hoe functioneert dat in uw leven? Om zalig te leven en te sterven, moeten we weten hoe groot onze zonde en ellende is. Hoe bent u uw ellende gaan beleven? Gemeente, dat woordje ellende is niet zomaar een samenvatting van allerlei verdrietige omstandigheden in ons leven, die het gevolg zijn van de zondeval, maar de catechismus spreekt over onze ellende. Daarmee bedoelt ze onze verdorvenheid, de zonde die ons vervreemdt van God. Hier wordt de vraag gesteld, Christen, u die weet hebt van de drie stukken, u die het eigendom bent van Christus, hoe bent u tot die kennis gekomen? Hoe werkt dat in uw leven? Waaruit kent gij uw ellende? En dat is niet iets voor één keer. Nee, het is een doorgaande taak. Een doorgaande zaak, levenslang. Er zijn mensen die over de wet van God spreken als iets dat eenmaal heeft afgedaan. Ze hebben het over het stuk van de ellende alsof ze dat helemaal achter de rug hebben. Dat hebben ze achter zich gelaten en daar hebben ze niets meer mee te maken. Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. De vloek en het oordeel van God vanwege de wet, vanwege de overtredingen van de wet, ja, daar heeft een christen die eigendom van Christus is, niets meer mee te doen. Want die vloek heeft Christus overgenomen. Maar tegelijkertijd blijven we toch iedere dag bidden, vergeef ons onze schulden. Want we doen ze dagelijks weer. Gods kinderen leven blijvend uit genade, als bedelaars. De wet is geen verleden tijd. We zijn niet perfect. We zijn niet tot een staat van zonderloosheid gekomen. De eis van de wet blijft en daarom is de kennis van de wet blijvend noodzakelijk. Leest u Romeinen 7 er maar op na. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het is duidelijk dat de wet van God goed is en deugdelijk. Het is duidelijk dat ik niet deug en jullie niet. Jullie ook niet, jongens en meisjes. Jullie zijn echte deugnieten, maar je vader en moeder zijn dat ook. Gemeente, wij en onze kinderen die wij hebben voortgebracht, deugen niet. Gods wil en wet zijn heilig, maar wij zijn onheilig en zondig. Juist nu ik Christus mag kennen als de enige troost in leven en sterven, zeg ik, o Heere, o, ik ben zo onheilig, van top tot teen meelaatst door de zonden, rechteloos en verdorven. Dat zie je na ontvangen genade. Dan zegt Petrus, als hij de grootheid van Christus ziet, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Als we dat belijden, dan is dat grote wonder gebeurd in ons leven en gaan we God gelijk geven en gaat ons eigen gelijk eraan. Waaruit kent gij uw ellende? Hoe kom ik erachter dat ik een ellendige ben? Een van God vervreemde zondaar? Wie haalt mij de schellen van de ogen af? Hoe komt het tot dat weten van Paulus in Romeinen 7? Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar is een godswonder voor nodig, echt waar. Er is genade voor nodig. Niet door ons verstand, nog met ons intellect kom je erachter. God alleen is in staat en bereid om door de korst van onze onwetendheid dood en vervreemding heen te boren. Daarom leert de catechismus ons dat we onze ellende kennen uit de wet van God. Het gaat om God. God is de gever van de wet. En zo ken ik mijn ellende. Niet uit de wet van mensen, maar uit de wet des Heren, die we zondag aan zondag horen voorlezen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het is een liefdewet, omdat de wet de uitdrukking is van Gods wezen. De wet schrijft niet alleen voor hoe wij moeten zijn voor Gods aangezicht, maar zij openbaart ons in de allereerste plaats wie God is. Ook Gods wet is, net als het evangelie, Gods geopenbaarde woord. Hij laat in de wet zien wie hij is. God openbaart er zijn wil en zijn wezen in. Het is niet de wet van Mozes, maar het is de wet van God. Mozes heeft hem doorgegeven aan het volk. Ik geef hem door aan u. Maar hij komt van God. Hij is de gever van de wet. De wet Gods vraagt liefde, omdat God liefde is. De wet Gods vraagt het volmaakte, omdat God volmaakt is. Wie dus negatief denkt over Gods wet, die denkt negatief over God. Maar de wet is helemaal niet negatief. Zij is volmaakt, heilig, rechtvaardig en goed. God heeft zijn wet in het paradijs ingeschapen in de harten van Adam en Eva. De eerste zonde is juist geweest, de zonde van moedwillige ongehoorzaamheid, om die liefdevolle God en die liefdevolle wet van God niet meer gehoorzaam te zijn. We zouden onszelf voortaan tot een wet zijn, maar we weten hoe fout dat is uitgepakt. We hebben het beeld van God verloren en we zijn het rechte zicht op God kwijtgeraakt. En toch is er van die oorspronkelijke betekenis van de wet van God nog een overblijfsel in ons geweten. Ieder mens weet dat er verschil is tussen goed en kwaad. Ieder mens wordt in zijn geweten wel eens veroordeeld. Soms wordt dat geweten dichtgeschroeid. Het wordt gevormd door je opvoeding. Maar dat het geweten er is, heeft te maken met de ingeschapen kennis van God en van zijn wet. Maar dat is anders dan het geestelijk kennen van onze ellende, zoals de catechismus het hier bedoelt. Het veroordelend geweten brengt ons niet verder dan slaafse vrees. Hooguit word je bang voor God, maar dan hebben we God niet lief, nog zijn wet. En zijn we bang voor de wet en bang voor God? We leren niet hartelijk buigen voor God. Dan zien we de wet niet in de hand van Christus. Zij is losgemaakt van zijn liefde en heeft alleen maar een afschrikwekkende klank. Maar hoe moet het dan? Hoe komen we aan de rechte ellendekennis door de wet? Wel, dat is heel eenvoudig. Daar hebben we een onderwijzer voor nodig, die de wet van God van binnenuit kent. Die de wet van God in zijn hart en in zijn ziel heeft en die zegt, ik draag uw heilige wet. De kennis der ellende is uit de wet van God. Maar wat hebben we aan die wet als we deze aangereikt krijgen zonder een onderwijzer daarbij? Wat heeft een kind op school aan de mooiste leerboeken als er geen juf of meester voor de klas staat die het uitlegt en die de leerstof de kinderen eigen laat maken? Voelt u wat er nodig is? Op de school van de genade hebben u en ik voor alles een onderwijzer nodig, een leermeester. En dat is het tweede waar we op gaan letten, de onderwijzer van de wet. Vraag 4 zegt, wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God, uw God. Zie je wel, in het kader van het verbond en het recht dat God op ons heeft, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gode zij dank dat hij zijn eigen zoon naar de aarde gezonden heeft om ons die wet te onderwijzen. Hij is de docent, zo staat het letterlijk in antwoord 4, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hij doseert de wet, hij onderwijst de wet, dat doet de zaligmaker, dat doet God. Hij die liefde is en uit eeuwige zondaarsliefde zich heeft overgegeven, hij die beter dan wie dan ook de goede wet van God kent, leert ons het geestelijk ABC van het geloof. Gode zij dank dat hij door de Vader is verordineerd, aangesteld en bekwaam gemaakt, om onze hoogste profeet en leraar der gerechtigheid te zijn. Buiten hem is er geen enkele zaligmakende kennis van de wet van God. Buiten hem kan God niet verheerlijkt worden. Dat zagen we in de vorige zondag al duidelijk. Ellendekennis is door genade. Het is niet een voorwaarde om tot genade te komen. Maar het is door genade, door het geloof. Geloven is alles voor waarachtig houden, wat God in zijn woord openbaart. Dat woord veroordeelt mij in het licht van Gods liefde. Dat woord beurt mij op. Boetvaardigheid is altijd vrucht van het geloof. Het is geen voorstadium voor de genade. Het is geen voorwaarde om voorwerp van genade te worden. Het is geen stadium dat aan de ontmoeting met Christus voorafgaat. O, zegt u, maar het gaat toch wel aan de verlossing vooraf? Jawel, er zijn drie stukken, ze hebben een orde, ellende, verlossing en dankbaarheid. Boetvaardigheid gaat wel aan de verlossing vooraf. U moet goed begrijpen wat ik bedoel. Het gaat niet aan de verlosser vooraf. Want hij is het die in zijn profetische bediening door zijn Heilige Geest een mens ontdekt en plaats maakt voor zijn priesterlijke offer. Dat doet hij, dat leert ons Christus. Het gaat wel aan de verlossing vooraf, maar niet aan de verlosser. Wie moet het dus leren als hij het niet doet? Die grote profeet leert ons dat door zijn Heilige Geest. Hoe zouden wij enige geestelijke kennis kunnen ontvangen buiten de leerschool van Christus om? We mogen de wet en de ellendekennis door de wet dus nooit losmaken uit de hand van Christus. Wat een prachtig antwoord. Dat leert ons Christus. Buiten hem is er geen geestelijke ellendekennis. Buiten dat woord van God om geeft hij geen onderwijs. Hij onderwijst alleen door zijn woord en geest. En dat woord is wetswoord en evangeliewoord. In zijn handen is dat geen tegenstelling. Door zijn liefde die hij uitstort in het hart van de zondaar wordt zijn onderwijs echt beleefd in de binnenkamer. Dan werkt het iets uit en komt die echte kennis der ellende door de wet. U moet bij het woordje wet niet alleen maar denken aan de 10 geboden. Natuurlijk, die in de eerste plaats. Maar u moet denken aan alle vermaningen en eisen van het woord van God, niet alleen negatief, maar ook positief. Christus leert het ons in één hoofdsom. God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En dan zegt hij, hieraan hangt de ganse wet en de profeten, dat is het antwoord op de vraag, wat is het grootste gebod uit de wet? Wet betekent het hele Oude Testament, heel Gods woord, heel de Oud-Testamentische wet, in de zin zoals Psalm 119 daarover spreekt. De Heere Jezus heeft de wet samengevat. Buiten Christus is er niemand die ons zaligmakend iets ten goede leren kan, met de heilige wet van God in de hand. Waar zouden we anders de rechte ellendekennis vandaan moeten halen als hij er niet was? Hij preekt de wet met zijn bloed vanuit het zicht op Golgotha, vanuit het zicht op zijn stervende liefde. Daar gaan harten buigen, zondaren breken, en gaan mensen hun schuld en zonden belijden. Christus leert het. O, dan zie je de eis van de wet en de liefde tot God als de vervulling van de wet. Christus leert het in één hoofdsom. De ganse wet en de profeten hangen aan de vervulling van de wet door de liefde vast. De wet is de bekendmaking van Gods wil. Heel de dienst van de Heere hangt aan deze liefde geboden, net zoals een schilderij hangt aan een spijker. Als je de spijker uit de muur haalt, valt het schilderij naar beneden. Welnu, zo is het hier ook. Als je de liefde uit de wet haalt, dan valt heel de wet uit elkaar en komt de wet helemaal niet meer tot haar doel. Dan valt alles in duigen. Dan kun je je overal op willen beroemen, maar als de liefde van God en de liefde tot God en de naaste niet in je hart is, dan is er niets. Hij maakt zijn wil bekend in zijn heilige wet. Hij maakt zich daarin bekend. Hij wordt daarin zichtbaar. U moet eens horen wat Paulus zegt. De wet is geestelijk. Dat betekent van God afkomstig. Die geestelijk is. Van de Heilige Geest afkomstig. Gevuld met God. En met het Gods gezag. Daar hoort de wet thuis. De wet is van God. De wet is geen sociaal contract of een aantal regels. Nee, de wet is geboren in het hart van God en God is liefde. De wet is zeg maar de buitenkant van God. Het is de buitenkant van Gods binnenste wezen. Daar is maar één woord voor. Paulus zegt, de wet is geestelijk. Dat ziet dus op haar oorspronkelijk en geestelijk gehalte. Omdat het de wet van God is, kunnen we het niet met een gebod van God op een akkoordje gooien. Dat kan met menselijke wetten wel. Daar zitten allerlei mazen in. Maar Gods wet is niet zo. Daar valt niet mee te schipperen. Het is niet maar een aantal richtlijnen bij elkaar, een aantal vingerwijzingen. Nee, de wet is God zelf. Het is de uitdrukking van Gods heilige liefdeswil. Zo kijk je God in zijn hart. God staat voor je. Hij staat daar, opdat wij zo zouden zijn, zoals hij van ons eist. En als we dat niet zijn, dan ligt de schuld aan onze kant, want hij heeft ons goed geschapen. God stapt nooit van de eis van zijn heilige wet af. Het is zijn wet. Tegelijkertijd zie ik in die spiegel van Gods wet mijzelf. Maar niet zoals ik me in een gewone spiegel zie. Want dan valt meestal nog wel mee. Zulke ijdeltijden zijn wij wel. Maar wie in de spiegel van Gods heilige wet kijkt, zegt, o God, wat valt dat tegen? Dat had ik niet gedacht van mezelf. Zie ik er zo uit, in uw heilige ogen? Ben ik zo verminkt, Heere? Zit er nog zoveel eigen eer tussen? Zit er nog zoveel eigen vlees tussen? O God, ik ben het aankijken niet waard. Wat een wonder, Heere, dat u met zo'n mens verder wil. Wat is de mens dat gij hem gedenkt? En des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Waarom houdt God ons die goede heilige wet voor? Wel, om ons te ontdekken aan onszelf. Zo opent hij onze ogen voor het zelfbedrog, waartoe een mens altijd maar weer in staat is. We zullen moeten bekennen mensen te zijn die slecht en verdorven zijn, en dat het echt niet meevalt. Het is zo erg dat zelfs het bloed van Christus eraan te pas moet komen om ons te reinigen van al onze zonden. Daarom laat hij dat allemaal zien. Daarom gaat de Heere Jezus zo ver in de samenvatting van zijn wet. Kijk, als deze God liefde is, dan is het niet minder dan een halsmisdaad om deze God één keertje niet lief te hebben. O, leg je hart er eens naast. Eén keertje God niet lief hebben. slechts één keertje jezelf bedoelen in plaats van God. Dat is majesteitsschennis. Voelt u hoe diep dat gaat? Voelt u dat niemand daar zonder schuld onderuit komt? Ook nu niet, als ik u de wet van God preek in het kader van zijn liefde. Wat eist de wet? Waarom heeft God iets volmaakts van onvolmaakte mensen te eisen? Omdat het niet Gods schuld is dat wij onvolmaakt zijn geworden, maar omdat het onze schuld is. Wij zijn van de Heere afgegaan. Wij hebben de Heere verlaten, wij en onze vaderen. Wij zijn goddeloze mensen geworden. Daarom kan God zijn eis niet ongedaan maken. De Heere eist ons weer helemaal op. Hij zegt, mens, ik wil u weer terug hebben. Ik wil u weer zien, zoals ik u schiep, volmaakt, met mijn liefde in uw hart. Ik wil de mens terug hebben die boordevol liefde is tot mij en de naaste, want de liefde is de hoofdsom van de wet. Dat is de gouden draad die door heel het leven van de Heere Jezus loopt. Hij is de wetsvervuller. Ik draag uw heilige wet, die gij den sterveling zet in het binnenst ingewand. Dat is heel diep in zijn hart. God had hij lief boven alles en zijn naaste als hemzelf. Zo lief had hij een verloren wereld, dat hij naar deze aarde kwam en dat hij zijn armen gewillig uitstrekte om door nageld te worden met de spijkers van onze zonden. O, dat we de wet mogen zien in het licht van de liefde van Jezus. Zo breekt God mensenharten. Zo deed hij het op de Pinksterdag. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als zij dat hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen? De harten gingen breken en buigen. Als we Christus zo leren kennen in zijn woord en bij het licht van zijn heilige geest, dan gaan wij in hem zien wat wij missen. En hoe meer we dat liefdebeeld van God in hem zien, want God is in Christus lichamelijk neergedaald op aarde, des te meer gaan we ons veroordelen in ons tegenbeeld van hem. Des te meer gaan we onze zonde en ellende beleven, dat we God moedwillig zijn kwijtgeraakt. Het eerste en het grote gebod is, gij zult lief hebben, de Heere uw God. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Die twee geboden mogen nooit van elkaar worden losgekoppeld. Wie zegt de Heere lief te hebben en zijn broeder haat, die is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Uw naaste lief hebben als uzelf. Vindt u dat niet moeilijk, gemeente? Als dat iemand is met een moeilijk karakter, die als hij met iets voor de dag komt je altijd zeer doet, die naaste met wie je zo vaak te maken hebt en bij wie je misschien wel eens de neiging voelt opkomen in je hart als hij langskomt, ik kijk hem niet aan. Of ik draai gewoon mijn hoofd om. Dan hoef ik in ieder geval niet met hem te praten. Dat is wat. U snapt wel dat daar een godswonder voor nodig is. Daarvoor moet de liefde Gods in je hart uitgestort zijn om daar totaal door te veranderen. Het is heel wat om te kunnen zeggen, Heere, u bent alles voor mij en mijn grootste vijand wil ik lief hebben vanuit het zicht op wat u gedaan hebt. U bent niet voor vrienden, maar voor vijanden gestorven. Uw naaste liefhebben als uzelf. Nee, dat wil niet zeggen dat we egoïsten moeten zijn, want daaraan moeten we juist sterven. Maar ik kan mijn naaste niet lief hebben als ik mezelf niet lief heb. Dan zie je de waarde van het leven dat voor een eeuwigheid geschapen is. Het kan alleen maar behouden worden door Christus. Wie dat ervaren mag, kan door hem zegenen wie hem vloekt en bidden voor wie hem vervolgt. Christus heeft dat gedaan. Hij had God lief boven alles en zijn naaste als zichzelf. Hij heeft er zijn leven voor gegeven aan het kruis. Zit u? Zitten jullie jongelui? En u, ouderen? Zitten jullie al op de leerschool van Christus? Hij doet niets liever dan onderwijzen. Daartoe komt hij ook vandaag in het gewaad van zijn woord tot u, in de preek van deze zondag, in wet en evangelie. Ja, die twee horen bij elkaar, want als we zeggen, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God, dat is ten diepste het hele Oude Testament, al de geboden en beloften van God samengevat in de liefde. De kennis van onze ellende is door de wet, maar de inhoud van die wet is de liefde. U vraagt misschien, wat leer je eerst, de liefde of de ellende? Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Dat mag u ook niet uitzoeken, dat mag u niet uit elkaar rafelen, want daar ligt namelijk helemaal geen scheiding tussen. Het gaat samen op of het is er niet. Waar God ons leert wat ware liefde is, daar gaan we zien dat we die echte liefde missen. En dat hoort juist tot de kennis van onze ellende. Want daardoor worden we diep bedroefd vanwege al ons overtreden van de geboden van God. Vanwege al ons nalaten om het goede te doen. En zo gaat het samen op. Godskennis en zelfkennis. Ellendekennis en liefdekennis. Die liefde eist hij van ons, volmaakt en volkomen. Zou dat lukken, denkt u? Daarvoor gaat het in onze derde gedachte, de ontdekking door de wet. Maar laten we eerst met elkaar zingen over die liefde uit Psalm 133. Het eerste en het derde vers, hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn hel verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, vers 1 en 3. derde gedachte de ontdekking door de wet. Dat is door het werk van Christus, dat hij door zijn Heilige Geest doet in het hart van de mens. Daarover gaat de laatste vraag: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is een ontdekking. Als je dit naspelt, en dat moet u doen, gemeente. Kunt u dit houden? Nee. Er staat niet, zou je dit willen? Ja. U ook? Er staat niet, lukt het soms wel eens een beetje? Probeert u het echt? Nee. Er staat, kunt u het ook? U. Jij. En ik. Er staat niet een mens. Daar verschuilen we ons graag achter. Er zijn mensen die spreken over het geestelijk leven in de derde persoon. Dan hebben ze het over een mens en hij. En ze bedoelen zichzelf. Dat is raar. Er staat niet de geestelijke mens. Er staat niet de zondaar. Er staat niet het kind van God. Maar u. Recht op de man af. Heel persoonlijk. U. Kunt u het? En jij? Dit alles? Niet zomaar een beetje, maar alles. De volmaakte liefde tot God en tot de naaste volkomen houden zonder gebed, zonder gebrek, zonder ooit één keer te falen. Perfect. Zo staat het in het Latijn. Kunt u het perfect houden? De Heere eist kwalitatief en kwantitatief het volkomene. En dat kan ook niet anders. Want de liefde schippert niet. God is volmaakt. En het is voor de heilige God. Bij die liefde is het alles of niets. Er staat niet, vindt u het wel billijk? Nee, kunt u het houden? En wat is daarop uw antwoord, ten overstaan van God die in uw hart kijkt? De catechismus vraagt niet, heb je het wel eens leren verstaan? Of in het verleden misschien een keer beloofd? Kunt gij het, heden, volkomen? Wat is uw antwoord? Ja, maar om daar eerlijk en ronduit een antwoord op te geven, althans het antwoord van de catechismus, moet er toch een wonder met je gebeurd zijn, en telkens opnieuw gebeuren? Dat is zeker waar. Maar gemeente, het behaagt de Heere om dat wonder opnieuw te verrichten door de prediking van het woord en van zijn heilige wet, ook in zondag 2. Hij wil het ook heden doen, nu. In deze bediening van het evangelie wil hij mensen op de knieën brengen. Hij wil ons de wet voorhouden in het licht van zijn liefde, opdat u voor het eerst of opnieuw door de knieën zult gaan. U moet niet zeggen, ja maar heren, het is toch eigenlijk uw schuld, want u eist iets wat we niet kunnen. De Heere zegt ons het antwoord voor en zeg het hem maar na. Nee, ik kan het niet volkomen houden, want ik ben van nature, dat betekent na de zondeval, geneigd om God en mijn naaste te haten. Eerlijk zijn voor God, gemeente. Schipper daar niet mee en zeg niet, ja, maar als God me nu eens ontdekte aan mijn zonde, ja, dan zou ik het antwoord wel helemaal kunnen spellen. Gemeente, daar is God heden mee bezig, om u te ontdekken aan uw zonde. Hij houdt ons de spiegel van de wet voor. Ga toch door de knieën voor de wet van de levende God en geloof toch wat de Heere zegt. Mijn grote ellende is dat, zoals ik geboren ben, ik God niet lief heb en ik hem niet wens te gehoorzamen. Sterker nog, van nature heb ik een afkeer van God. Dat is erg. Ja, dat komt omdat u hem niet kent, want anders zou u hem lief hebben. We hebben een afkeer van God en goddelijke zaken, een afkeer van Gods wegen en geboden. Buiten God en buiten Christus haat ik mijn naaste. Kijk, daartoe ben ik van nature geneigd, zegt de catechismus. Dat is wat ik ben, verder weet ik het niet te brengen. Bah, wat ben ik een ellendig, verdoemelijk mens voor God. Dat gaat diep, hè? Die haat is erg en zo onterend voor God. In die haat brandt iets van het vuur van de hel. Echt waar. Dat komt soms openbaar in een stuk vlijmende vijandschap tegen God en de gekruiste Christus. Maar gemeente, als de Heer in ons hart één straaltje van zijn liefde zendt, is dat al genoeg om u en mij helemaal voor de bel te doen gaan. Dan moeten we sterven. Maar dat is een heilzaam sterven, want dat is een sterven met hem die aan het vloek van de wet gestorven is. Hij deed dat in onze plaats. Hij heeft gezegd, ik zal aan de wet sterven. Ik zal het oordeel dragen. Ik zal de dood ingaan, want anders moet u de eeuwige dood sterven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Christus neemt je mee onder het oordeel van God, want al de golven en baren van Gods toorn zijn over hem heen gegaan. En zo is hij nu in het midden van ons en hij zegt, o arme zondaar, zit u daar? Bent u bedroefd, omdat God u zo lief hebt en u toch niet kunt doen wat hij van u vraagt, wat hij zo graag wil, wat hij eist in zijn heilige wet? Bent u daar bedroefd over? Is uw zonde tot zonde geworden? Is uw schuld tot schuld geworden? Is het u bitter geworden? Snikt u het wel eens uit voor God? O God, geef me wat ik niet ben, maar wat ik zo graag zou willen zijn, want daar hebt u recht op. O zondaar, kunt u niet aan die heilige volmaakte wet van God voldoen? Ik heb eraan voldaan, volmaakt en volkomen. Wilt u een eerlijke behandeling? Ja? Ik zal u voorzeggen en zeg het mij maar na. Wie u ook bent, u bent vanaf de moederschoot een overtreder. Want er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Dat staat in Romeinen 3. Wat zegt de Heere? Heden, nu. En zeg dat eens na, gemeente. Of stuit het u tegen de borst? Bent u daar te hoog voor? Bent u er te net, te fatsoenlijk of te orthodox voor om dit na te zeggen? Vraag maar of de Heere uw mond en uw hart wil openen om dat van harte toe te stemmen. Want het zal toch van hem vandaan moeten komen. Niets uit ons, maar alles uit hem. O, dat profetische onderwijs, waarin hij u ontdekken wil aan schuld en zonde, om plaats te maken voor dat dierbare kruis en die schuldvergevende liefde van hem, zodat we die mogen eigenen en hem mogen kennen in zijn priesterlijk gewaad. Dan is het evangelie dat achter de wet zit, als ik het zo eens mag zeggen. Want wat zou er anders achter die wet moeten zitten? Achter die toornende, dodende en vloekende wet van God zit niets anders dan de vlam van zijn eeuwige liefde. O, laat daar toch geen misverstand over bestaan. De Heere is graag vergevend. Hij wil u graag vrijspreken van schuld en straf. Daarom moeten we onze ellende kennen en ontdekt worden wie wij zijn. We moeten het doodsvonnis van God over ons leven onderschrijven. Voelt u wat een worsteling dat is? Daar praat je niet over met andere mensen, maar ben je alleen voor God. Je ligt geknield en je zegt, Heere, ik heb de dood verdiend. Als ik zie op wat ik u heb aangedaan en wat ik u dagelijks aandoe. O Heer, wat doet dat zeer in mijn hart. Maar u bent rechtvaardig, Heer, als u mij voor eeuwig veroordeelt. Want uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ik heb het verdiend, Heere, uw wet is goed en heilig, volmaakt en liefdevol. En daarom zijn al mijn zonden die uw hoogheid schonden zo verschrikkelijk. O, ik moet gewassen worden in het bloed van de Heere Jezus. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben niet geestelijk, niet heilig, niet aan u onderworpen, maar verkocht onder de zonde, verknocht aan de zonde en een slaaf van de zonde. O, dat is wat, dat ik de zonde liever wel doe dan niet, dat zegt Paulus. Maar wat bedoelt hij als hij dat zegt? Paulus is toch een bekeerde man? Ja, maar hij zegt meer, want hij bedoelt met dat ik de oude mens. Maar voor zover God en zijn geest en Christus in zich in mijn leven geopenbaard hebben, zegt Paulus, voor zover wil ik niet meer zondigen. Ik wil het goede doen, al ligt het kwade mij bij. Gemeente, kent u daar iets van? Ik vraag niet hoe diep. Want hoe meer u Christus ziet, hoe dieper u aan uw zonden ontdekt wordt. En hoe meer de behoefte komt om gevonden te worden in de doorboorde handen van deze middelaar. Laat ik daarmee eindigen. Ja, het is best een moeilijke zondag. Het ging over de ellende. En tegelijkertijd ook over de liefde. Over het zware gewicht van Gods oordeel. En over de eeuwige liefde van God. God doet niets liever dan in zijn toorn aan zijn ontfermen gedenken. Ik mag eindigen met de bedoeling van Christus. Hij wil dat u hem toevalt in zijn recht. Dat u God bijvalt. Dat u niet met allerlei jamaars komt. Maar dat u buigt voor God in het stof, in zijn recht en in zijn liefde. Weet u waar dat ten diepste gebeurt? Op Golgotha. Zou u een plekje weten op deze wereld, waar dieper gebleken is hoe geestelijk de wet is, hoe vloekend Gods toorn is en hoe vleeselijk u en ik zijn? Op Golgotha. Daar bleek ook hoe groot de liefde van God is. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Gegeven in de kribbe. En gegeven aan het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zal. Maar het eeuwige leven hebben. O, laat ons dan heen gaan naar Golgotha. Daar hangt de borg. Hij geeft zich uit liefde. En hij bidt voor zijn vijanden. Op Golgotha zien we een stervende Christus en daar zien wij wat het betekent om vlees te zijn. Daar zien wij hoe groot de vloekwaardigheid en de toorn van God is en dat hij vanwege zijn recht de zonde niet door de vingers kan zien. Eer hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Daar gaan we eerlijk voor God bekennen, Heere, tegen u, ja, u alleen, heb ik misdreven. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Maar daar leren we ook dit, o Heere Jezus, u deed alles wat kwaad was in Gods ogen weg, en u bracht aan wat goed was in Gods ogen. Mag ik daarin delen? O, wat een eeuwig wonder! De hartgrondige schuldbelijdenis wordt gedragen en omringd door de schreeuw om genade, de blijdschap vanwege de genade en de verbrokenheid door de liefde. Ik ben een boeteling en verder kom ik niet. Maar toch een boeteling die telkens weer het leven mag vinden in de Heere Jezus Christus. Dat is het moordenaarsgeloof van die ene kruiseling die naast Jezus hing. Hij leerde vanuit de biddende Jezus uit liefde voor zijn beulen zien wie hij was. Wij rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zo brengt de stervende liefde van Christus aan het kruis dat vloekende moordenaarshart vol haat tot zwijgen. Zo zag hij in het licht van Jezus' liefde zijn eigen ellende. Hij aanvaarde zijn veroordeling en zo kwam hij binnen, achter de koning aan. En daar is het God om begonnen in ons leven. In de verkondiging van het evangelie. Ook vandaag. Dat we de genade op waarde leren schatten in Christus. En dat we door die genade gevoed worden. En dat we hem zo zullen liefhebben. God in de eerste plaats. En onze naaste als onszelf. Door zijn grote liefde opent hij ogen om de ellende te zien. Hij brengt tot verwondering dat hij zo'n mens als ik ben niet heeft verdoemd. Opdat we de genade van God in Christus Jezus op rechte waarde zouden leren schatten, laat hij ons de spiegel van zijn heilige wet zien. Dan zullen we ontdekken wie wij zijn voor God. Ik ben een groot zondaar en van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. In die spiegel ziet u de gever van de wet, God, de onderwijzer van de wet, Christus. De ontdekking door de wet is het werk van de Heilige Geest. Zalig hij en zij die in deze spiegel van Gods volmaakte heiligheid zijn of haar grondeloze verdorvenheid heeft gezien en daarmee terechtgekomen zijn aan de voeten van het Lam, om zo te mogen belijden. Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mij zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn hel en mijn vreugd, mijn leven werd hij. Ik boog mij en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Amen. We eindigen met dankzegging. Almachtig eeuwige God in de hemel. U heeft ons uw woord vanmorgen voorgehouden en de spiegel van uw wet. Heren, dat we dan die bede van Mactier mogen nazeggen. Dat we mogen weten dat we geborgen zijn onder uw middelaarsvleugelen. Gewassen en gereinigd door uw bloed op Golgotha. Geheiligd en gereinigd. En dat we eens mogen horen dat u ons vrij spreekt. Omdat u ziet op uw Zoon. En omdat hij heeft gezegd het is volbracht, is er voor ons vergeving van zonden mogelijk. Dank u, Heere, voor uw woord van deze ochtend. Er zijn er onder ons die dat woord vanmorgen misschien voor het eerst gehoord hebben. We denken aan dat meisje wat in de bank zit bij Martin en Mirjam. Heere, wilt u geven dat als het dan moeilijk was vanmorgen om te luisteren, dat ze dan toch maar tot u zal vluchten. Dat ze ook dat eenvoudige kindergebed mag leren. Maak om Jezus wil ook mij rein. We denken aan die meneer die vanmorgen als gast in ons midden was. Hij stond vanmorgen voor het hek en hij heeft zijn plaats ingenomen onder ons. Wilt u ook het woord aan hem, aan zijn hart zegenen? We denken aan Hans, die voor de tweede keer onder ons is na een lange periode van afwezigheid. Heer, ook hij kan niet zonder u. Wilt u geven dat ook hij het mag ervaren? Hij is mijn rots, mijn losser, mijn deel in eeuwigheid. En heren, we denken aan de hele gemeente, zoals ze vanmorgen is opgekomen of thuis meeluistert. Dan hebben we het woord wellicht al zoveel jaren gehoord, maar dan heeft het ons nog niets gedaan. Heere, geef dan dat het vanmorgen anders mocht zijn, dat we uw stem gehoord hebben, niet de stem van de ouderling, maar de stem van u. En dat we gehoord hebben dat er nog een middel is om zalig te worden. Heere, dat we dan zo tot u zullen vluchten. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, geef vanmiddag dat we onze plaatsen niet onnodig zullen leeglaten. Sterk dominee Maljaars, als hij met ons hoopt na te denken over de bekering van Paulus. Hoe hij op de weg naar Damascus getroffen werd door u. Ook hij moest het gaan leren dat hij vocht tegen een levende God. En ook hij heeft daarna zoveel jaren mogen dienen in uw koninkrijk. En heeft zoveel geschriften geïnspireerd door de Heilige Geest ons nagelaten. Heere, dat we dat woord dan toch ook zullen lezen, want daarin zullen we u vinden. Heere, wilt u ons vanmiddag een goed uur schenken? Wil ons gebed horen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar nog zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, maar altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving, recht kinderlijk gevreesd. We noemden u Psalm 130, het tweede vers. Eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij al de eer. Amen. Zegen.